Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Fijn dat je luistert, we zitten in Vondel CS in Amsterdam. Je hoort straks over een bijzonder project van crowdfundwebsite Voor de Kunst. Maar we beginnen met Jacobien de Rooij. Haar pasteltekeningen tonen natuurlijke landschappen. Stenen in de branding die wemelen van mossen met een grote rijkdom aan plooien, structuren, schaduwen en overgangen. Of een zinderend tafereel van wuivend riet aan de voet van een waterpoel. Grassen die door de wind in een golfbeweging worden gedwongen. Daarachter bomen en bloemen. Eén groot feest van beweging en bloei. En dat geldt niet alleen voor wat er is afgebeeld, maar ook voor de manier waarop dat is afgebeeld. Jacobien laat zien dat pastel niet alleen ingehouden middentonen kan produceren, maar ook olievlekachtige paarse en blauwe, uitzinnig frisse gele en een diep intens zwart. Het zijn soms metershoge en metersbrede tekeningen waar je je ogen vrij uit kunt laten dwalen en waar je bijna lijfelijk in zou kunnen stappen. En misschien stap je dan ook wel een beetje in Jacobiens binnenwereld, want wat je ziet is niet letterlijk nagetekend, maar uit haar geheugen opgediept. Jacobien, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Ja, die natuur, wanneer kwam die beslissing voor jou? Ik ga alleen nog maar natuur tekenen.
Dat is een interessante vraag. Wanneer was dat? Even denken hoor. Wanneer was mijn eerste tekening? Ik ben begonnen met hele kleine aquarelletjes eerst van mijn... Dus echt heel klein, wat ik gewoon helemaal niet meer zou kunnen. Toen ik net van de academie was. En daarna... Ja, dus ik heb eigenlijk daarna een vrij lange pauze gehad ook. Omdat ik toen ik van de academie kwam eigenlijk niet wist wat ik zou moeten gaan doen. Ik heb een hele grote belangstelling altijd gehad voor de beeldende kunst. Ik was ook ontzettend goed op de hoogte. Maar ik vond dat mijn eigen werk met die kleine aquarelletjes, een kleine stillevertjes, eigenlijk daar helemaal niet bij aansloot.
Je vond het geen kunst?
Nou, bij wijze van spreken.
Oh.
Ik heb natuurlijk toch ook een hele periode gehad dat ik heb geprobeerd om kunst te maken. Wat je natuurlijk niet moet doen, maar dat wist ik toen nog niet zo goed.
Ja.
Wat
maakte je toen?
Ja, van alles. Toen was de fundamentele schilderkunst in de mode, zeg maar.
Ja.
Dus dat heb ik ook geprobeerd. Was ik helemaal niet eens zo heel erg slecht in.
Ja. Omschrijven ze eens één werk? Hoe zag dat eruit?
Ik kan me nog het beste herinneren een paar gordijnen die ik heb beschilderd. Met grote vierkanten en cirkels en met vaart en met kracht en met... direct en zo. En ik vond olieverf ook vreselijk lekker ruiken.
Mm-hmm.
Maar,
en dat ging toen voor kunst door met een grote K.
Zoiets moest dat zijn. Maar goed, dat was toch niet helemaal waar ik me echt zo lang bij voelde. Ik dacht, ja, het is toch niet helemaal wat het moet zijn. Het lijkt wel ergens op, maar... Ik ben het niet.
Ja.
En toen ben ik begonnen met hele grote tekeningen als voorschetsen voor schilderijen. En die tekeningen die bleken gewoon op zichzelf te moeten gaan staan. Maar niemand maakte zulke idiote grote tekeningen.
dat waren al gordijnformaat tekeningen.
Ja, bij wijze van spreken.
Yeah.
En dat landschap... Dat sloop er ineens in. Want ik ben begonnen met het tekenen van alles wat niet mag, namelijk mijn eigen kinderen. Dat was ook natuurlijk iets wat eigenlijk... Dat deed je niet als je met kunst bezig wilde zijn. Dan ging je zeker niet je kinderen tekenen. Maar meestal als iemand iets zegt tegen mij van dat mag niet, dan raak ik extra geïnteresseerd. Want volgens mij is er niet een dat mag niet.
Nee.
Want het landschapje mag natuurlijk ook niet. Dat was ook mijn grote struggle in het begin.
Ja.
Maar het moest toch, kennelijk. Het moest een...
En over hoeveel jaren van kunstpoging met een grote K hebben we het dan?
Nou, ik zeg dat eigenlijk dat ik 10 jaar nodig heb gehad na de academie om een draai te vinden. Dus ik ben eigenlijk ook in feite... Een herintreder, hè? Dus ik ben pas op mijn 40ste weer de kunstwereld ingestapt. Ik ben met die kleine aquarelletjes waar ik net over vertelde, daar heb ik ook al mee geëxposeerd. Had ik ook succes mee. Maar het was meer, ja, je moet toch gewoon echt je eigen weg zien te vinden in die kunst.
Ja.
En dat duurde dus 10 jaar ongeveer. En toen kwam ik.
Ongelooflijk eigenlijk. Dat het dan als te truttig of zo wordt ervaren? Of te decoratief?
Ja,
dat
ja.
je daar dan niet. Ja.
En dan ben je, als je jonger bent, ben je daar gevoeliger voor. Ja. Hè? En toen ik met die grote landschapstekeningen kwam, toen dacht ook iedereen, het was er eigenlijk ook nog helemaal niet in de mode om herkenbaar iets in de beeldende kunst te doen, iets af te beelden, zeg maar. Ja. Dus daar moesten mensen ook enorm aan wennen. Maar ja, op een gegeven moment weet je, ja, ik moet gewoon dit doen. Want het is. Dit is kennelijk. Ik moet me bij een traditie aansluiten, kennelijk. En daar heb ik me in vastgebeten.
Ja.
En het landschap, dat komt omdat, wat ik vertelde, dat ik eerst mijn tekeningen van mijn kinderen maakte. Dat er een vriend tegen mij zei. Kijk eens de straat uit. Dat is een van de beste adviezen die ik ooit heb gehad. Dus en verruim dan, je blik.
Juist, ja.
Verruim je blik. En ik ben dus midden in de stad geboren, in Rotterdam. En als bleekneusjes mochten mijn broer en ik dan in de zomer, moesten we eigenlijk naar een soort vakantiekolonie om aan te sterken.
Ja, frisse buitenlucht.
Ja, frisse buitenlucht en ja. Uh-huh. Maar gelukkig hadden wij een oom en tante in Brabant. Tante Cor en ome Koop. En daar mochten we naar de boerderij. En ik had altijd het gevoel dat ik daar geboren had moeten worden. Mm. Ik vond het helemaal geweldig op die boerderij. Je kon meteen, je kon zo makkelijk spelen en zo. En dat kon in Rotterdam niet, ja, in huis, maar buiten was het meteen heel druk waar ik woonde. En ik vond dat zo geweldig. Het was natuurlijk zomer, dus het was mooi weer. Dat vertekent het beeld misschien ook een beetje. Maar bramen zoeken, weet je. En dan bramenjam maken. En het was een boerderij, dus je mocht meehelpen hooien. En bovenop de hooiwagen liggen. En dan naar huis rijden, weet je. Ja, dat was allemaal natuurlijk helemaal super.
Dus daar zijn die eerste natuurindrukken eigenlijk opgedaan.
Nou, en met name ook het belang van het landschap. En ik voelde me daar gewoon veel meer thuis.
Ja. Je bent nu bezig aan een serie die Rockpools heette.
Ja.
Van bovenaf bezien je scènes met rotsen, water, planten, mossen. Een hele wereld op zich.
Ja.
Zie je dat zelf ook zo als een wereld?
Ja,
als je
helemaal.
Dat
ja, absoluut. Absoluut, ja. Ja, eigenlijk zijn die rockpoeltjes werelden op zichzelf, waar alles in gebeurt. Wat ook ontzettend aan verandering onderhevig is. Niets is eigenlijk toevallig. Want het wordt gemaakt natuurlijk door de eb en de vloed. En wat er overblijft zit dan in zo'n kommetje. En de algen die groeien, die zoeken de spleten op in de rots om langs te groeien.
Oh, ja.
En die vormen patronen. Maar als je de dag erop komt, dan ziet het er heel anders uit. Want ook, ja, het weer heeft natuurlijk ook invloed.
Mm-hmm.
En sommige beesten zijn verdwenen of sommige schelpen die blijken dus toch inderdaad zich te verplaatsen.
Ja.
En soms kan je dan ook echt iets niet meer terugvinden. En, het licht is enorm belangrijk en alles weerkaatst natuurlijk ook. Dus als je wordt in feite, als je zo'n rockpool ziet. Want ze zijn dan gebaseerd op wat ik heb gezien in Ierland. Mm-hmm. Maar ze zijn natuurlijk ook in Engeland.
Het is net buiten de vloedlijn, denk ik. Hè? Hoe moeten we het situeren?
Nou, het is wat droogvalt. Het zijn rotskusten die droogvallen.
Ja, 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 okay,
en
ja.
Daardoor blijven die kleine poeltjes over. En in de rots kan je ze dan ja, zijn het kleine aquariumpjes bij wijze van spreken die overblijven.
Ja, en ik ken bij app en dan bij vloed vullen
ja,
ze zich
vloed,
weer.
Ja, vloed zijn ze weg.
Ja.
En dat is het bijzondere, want ja, wij kennen natuurlijk of het beeld wat er is van Schotland of van Ierland is toch ook grijzig, hè? Regenachtig. En het is extreem kleurig in die rockpools. Extreem kleurig. Je gelooft het gewoon niet. Ik bedoel, mensen denken die nu mijn alle tekeningen zien, die denken dat heb je zeker allemaal verzonnen. Nee, ik heb er niets aan verzonnen. Ik heb er ook niets nauwelijks overdreven. Een beetje af en toe.
Want dat dacht ik ook, ja. Ik dacht, nou, je hebt er even een paar tintjes
nee,
bij opgedaan.
Nee, is absoluut niet zo. Maar als je over die rotsen kijkt, zo, dan zie je iets bruinigs of iets groeners. Of je moet echt goed kijken.
Ja, dus we zijn een beetje sukkels. We kijken alleen maar horizontaal. Ja,
we zijn heel erg sukkels.
En we zien
sowieso.
Grijs. hoe lang kijk je naar beneden? Voordat je zo'n rockpool opgeslagen hebt in je geheugen en
ja,
en
ik maak foto's ook hoor. Mm-hmm. Want anders, ik kan niet goed genoeg opslaan meer. Ja. Het is zo ongelooflijk gecompliceerd wat je ziet.
Ja.
En, dus ik kan dat niet zien. Maar ik heb met een vriend daar rondgelopen op die rotsen. En dat is notabene een beeldend kunstenaar. Dus daar kan je van uitgaan dat hij goed kan kijken. En die zei, ja, maar ik zie het helemaal niet. En dat ik echt, ja, maar je moet zo naar beneden kijken. Kijk nou, kijk nou. En dan, als je helemaal inzoomt, dan zie je het.
En dan opent
extreem.
Die wereld.
Extreem, ja.
Ja.
En dan, bedoel, dan verzuip je er ook in. Hè? Het is, die wereld wordt heel groot. Terwijl die heel klein, helemaal niet zo groot van afmetingen in werkelijkheid kan zijn. Maar als je daar aan de zijkant staat, dan verzuip je erin. Het wordt een enorme wereld. En er verandert ook iets met het geluid. Het is net alsof je onder water zit. Weet je, een kloink, zo'n onderwatergeluid. Het beïnvloedt je helemaal. Het is echt sensationeel, vind ik het.
En inderdaad fascinerend genoeg om er een bijna wandvullend tekening van te
ja,
maken.
Ja, ik heb ze eerst, maakte ik ze klein, hè, want ik kwam weer op die rockpools toen ik een residentie deed in Ierland. In Ballycastle in County Mayo. Dat is in het noordwesten. Ik moet dat even nadenken. Ja, noordwesten. En toen kwam ik ze tegen. En als je daar een residentie doet, dan krijg je ook een klein atelier tot je beschikking. En waar je dus niet zo heel groot werk kan maken. En bovendien werk ik het liefst in mijn eigen atelier en helemaal niet buiten de deur. Mm. Maar goed, ik heb daar ter plekke, of toch in dat atelier, een paar kleine tekeningen gemaakt. En meegenomen, weer na een aantal weken, naar Nederland. En ik dacht, ze moeten groot. Ze moeten gewoon groot. Ik moet ze opblazen om die sensatie weer te kunnen geven. Dit is ja, en dat bleek gewoon echt helemaal ja, zo goed te werken.
Ja. Yeah.
Dus ik heb sowieso, hoewel ik dus heel klein ben begonnen ooit met hele kleine aquarelletjes, heb ik nu heel veel moeite met kleine formaten. Voor mij kan het niet groot genoeg zijn. Gewoon wat? Ook om je erbij te betrekken. Hè? Dus wat jij ook vertelde in je introductie. Ik wil heel graag dat mensen in feite al in die tekening staan voordat ze doorhebben van verdomd, zeg, wat is dit eigenlijk? En vind ik dit wel, wat vind ik hier eigenlijk van?
Ja, moet al opgeslokt zijn door die
je
tekening.
Je moet in feite opgeslokt zijn.
Ja.
En dan moet je moet je ermee verhouden, zeg maar. Dus ik wil af van dat je alleen maar ernaar kan kijken, maar dat je er echt in zit.
Ja. Ook omdat wij nou eenmaal onderdeel zijn van die natuur?
Ja, natuurlijk.
Ja,
ja en we kijken natuurlijk te slecht. En we beseffen ons te weinig dat we onderdeel van de natuur zijn. Dat blijkt natuurlijk elke keer weer. Hè. We putten de aarde uit en we laten het gewoon gebeuren.
Hmm.
En ik bedoel, er is nog steeds geen noodzaak om echt stappen te ondernemen. Of tenminste, die is er wel, maar die wordt niet gevoeld nog voldoende. Ja. En dat is iets wat mij zorgen baart, trouwens. Dus dat is in feite een extra motor bijna om te zeggen, kijk nou, weet je, kijk naar de diversiteit en kijk naar hoe alles elkaar beïnvloedt. En dat echt alles heeft invloed op elkaar. Het is dus niet alleen bij wat ik teken, die rockpools. Hè, dat de maan en die rockpools en de hemel. Alles heeft met elkaar te maken. Alles beïnvloedt elkaar. Maar wij zijn daar ook een onderdeel van.
We kunnen niet aan de zijlijn staan en er alleen maar naar kijken.
Wij kunnen niet aan de zijlijn staan. Ja. Als het zo lang doorgaat, dan...
Zit daar ook een activist mee in dan, in die tekeningen? Om op die manier vorm te geven, zo groot.
In mij wel, maar... ik heb niet de illusie dat ik echt mensen daarmee... Nou ja, ik hoop het dat ik mensen daarmee bereik. Dat ze zich realiseren dat we die aarde aan het uitputten zijn. Maar ja, dat is een hoop.
Ja.
Maar...
En maakt het veel onderdeel uit van het werk, vind je? Is dat een grote motivatie om het werk te maken?
Is een grote motivatie om het werk te maken, ja. Ja, ja, heel erg. Maar het is dus niet zo, want dat zou je dan denken, dat ik dus buiten woon of zo. Hè? Dat ik in een eenzaam hutje op de hei of zo. Dat is niet zo. Ik heb me tot nog toe altijd midden in een stad gewoond. Omdat het vooral de wens om buiten te zijn is wat mijn grote drive is.
Oh ja.
Want ik heb die stad toch nodig om me te kunnen verhouden met de beeldende kunsten, met het tekenen. Ik heb die spanning van die stad kennelijk dus toch nodig.
Ja.
Want ik vrees dat als ik buiten zou wonen in een hutje op de hei... Ja, dat er dan niets meer, dat ik niet meer zou kunnen tekenen en dat ik dan dus ook toch niet erg gelukkig zou zijn.
Dat je te veel wendt aan al die mooie natuur misschien wel. Om er vers naar te kunnen kijken.
Ja, ik denk dat ik hem door hem te kunnen tekenen misschien meer onder de aandacht kan brengen.
Ja.
Dus als ik in een hutje op de hei zit, dan vermoed ik dat ik. Omdat het dan al zo eenzaam is, dat ik niet ook nog die eenzaamheid van het atelier aan zo. Kan.
Ja, dan ga je weer dagtochtjes maken.
Dan ga ik dagtochtjes maken. Ga ik misschien wel steden tekenen. Zou best kunnen.
Ja. Je moet op afstand zijn om iets vuurlijk te kunnen
beminnen. Ja, mijn landschappen, hoezeer het ook gebaseerd is op wat ik heb gezien, zijn heel erg geconstrueerd.
Ja, want zo net zei je even, ik maak wel foto's inderdaad.
Ik maak foto's,
kan ik me goed voorstellen. Maar je tekent ze niet per millimeter na,
nee,
toch?
Nee. Nee, ik vind ook, weet je, ik wil me ook heel graag verhouden met de beeldende kunst. En niet met de fotografie bijvoorbeeld. Ik hou heel erg van wat materiaal kan doen. En dat is een andere manier van een beroep doen op de kijker dan fotografie.
Ja.
Ik bedoel, ik maak geen mooie foto's of zo. Ik maak foto's die ik nodig heb voor mijn werk. En een werk wordt samengesteld uit een heleboel foto's die ik heb. En wat ik allemaal heb gezien en wat ik me kan herinneren. Maar dus ik projecteer ook helemaal niks en dat is ook heel bewust. Waardoor het mijn werk ook soms bijna iets, ja, dat vinden mensen altijd heel raar, een beetje iets klungeligs kan krijgen zelfs. Het heeft iets... ik denk ook altijd als ik begin dat ik het eigenlijk helemaal niet kan. Hè? Ik bedoel, dat vinden mensen ook vaak heel bijzonder dat ik dat zeg. Maar ik begin aan, als ik een tekening begin, dan weet ik niet of die wel slaagt. Dat is ook de uitdaging.
Oké.
Hè, ik wil niet dat ik al weet hoe het er gaat uitzien. Ik wil het verwerven. En ik werk zo. Alles of niets. Ik moet zo'n tekening, als ik aan het werk ben, elk moment durven te verliezen. Dus ik werk nooit op safe. Want dan... dan krijg je een soort sufheid in die tekening die ik niet wil.
Hmm.
Ik wil dat het gewoon spannend is. En ik wil dus ja, zelf iets ontdekken. Dus ik kan niet... Ik bedoel, er komen wel eens mensen naar me toe en die zeggen... God, ik heb hier zo'n mooie foto, kan je daar een tekening van maken? Nou, nee. Dat gaat niet. Ik moet het en zelf hebben gekozen. En ik moet ook... Het moet met een plek te maken hebben. Mm-hmm. Ik moet het gezien hebben. Ik moet het zelf ervaren hebben. Ik moet zelf die noodzaak hebben ervaren om het te tekenen.
En wat zit er dan in de vorm... dat het anders maakt of het uit jouw hoofd komt... of van een foto die voor je hangt en die je natekent? Hoe verandert die vorm dan? In die twee scenario's?
Nou, weet je, ik heb met het... Ik heb toch meestal ook wel een soort van plan... wat ik wil met een bepaald werk... hoewel dat nog niet concreet is en... dus maar vaag is, zeg maar. Hè, dat wil ik. Maar ik wil wel... kijk, een tekening heeft ook bepaalde wetten. En ik wil dus ook de mogelijkheid hebben... om een steen te kunnen verleggen in mijn tekening, zeg maar. Mm. Terwijl die op de foto ergens anders lag. Of om blauw te maken terwijl die groen was. Of ergens iets weg te laten of iets toe te voegen. Of,
en wetten zijn dan compositie en kleurgebruik in dit geval? Ja. Of zijn er nog andere geheime wetten die we niet kennen? Die ik niet ken in ieder geval.
Nou, ik doe ook heel vaak iets met je blik. Dus ze zijn niet alle tekeningen... Ik speel ook met jouw blik. Dus ik probeer jouw blik ook op een bepaalde manier te richten. En dat wil zeggen dat er soms... dan richt ik je blik dat je recht van boven kijkt. Maar je kan ook schuin kijken. En dat heb je bijna niet door. Want wat het bijzondere is van die rockpools bijvoorbeeld... is dat het gevoel van ruimte je ook... Dit is vaak onbegrijpelijk. Want bijvoorbeeld, ik zal even een voorbeeld noemen. Ik heb een tekening gemaakt en die heet ook Horizon Verticaal. Dat is een rockpool. Dan groei je van de ene kant van... dus een soort ovale rockpool. Van de ene kant groeien wieren alsof het eigenlijk een miniatuur bosje is. Mm-hmm. En van de andere kant groeien die net zo goed naar de binnenkant. Dus je hebt eigenlijk een horizon dan in het midden. Ja. Kan je voorstellen wat ik bedoel?
Ja.
Dat is heel bijzonder.
Dus je combineert eigenlijk bijna perspectieven in één tekening.
Ja, en in die zin doe ik wel eens iets met de tekening... wat je misschien niet ziet, maar wel ervaart.
Juist. Ja.
Waardoor je het net niet helemaal kan plaatsen. Omdat het ook vaak niet te plaatsen is. In zo'n rockpool hangen dan schelpen ondersteboven of... Dan denk ik, hè? Hoe zit dat nou? Oh, die zit er net buiten, bijvoorbeeld. Zelfs heb ik het, als ik een tekening al af heb... dat ik dus zie dat er aan de rand een enorme schelp zit. En dan denk ik, hoe kan het nou? Hoe kan die nou zo groot zijn? Hoe is het in godsnaam mogelijk? Dat is ook... Ja, die zit dan net buiten die waterpoel. En in die pool, ja, misschien dat het als een lens werkt. Dus het lijkt het soms kleiner.
Ja.
En dat heeft dus een... Je staat echt... Je weet niet meer waar je moet kijken. En daar hou ik nogal van.
Ja, want dan blijf je langer kijken.
Dan blijf je langer kijken, ja.
Ja,
en daar hou ik sowieso van. In een werk. En dat je er langer naar kan kijken. En dat je elke keer weer iets anders ontdekt. Dus dat het niet zo 1, 2, 3, hup, klaar is. Maar dat je meer... Meerdere lagen. Het is een hele gecompliceerde tekeningen. En dat je elke keer weer opnieuw iets ontdekt.
Ja. Nog andere regels uit de tekening?
Nou, ik denk dat we de belangrijkste nu wel hebben gehad. Maar je gebruikt natuurlijk ook nog wel gewoon klassieke dingen als kleurperspectief. Hè? Naast het gewone perspectief. Ja, doe je dat ook wel. En je speelt iets vaker misschien met scherp en onscherp.
Oh ja.
Hè, dat het gegeven vraagt er ook bijna om dat te doen. Maar daar werk ik wel eens extra mee.
Ja.
Omdat ik dat heel spannend vind.
Om nadrukken aan te geven ook.
Ja, ook ja. dat. Ja.
Wat gebeurt er nou eigenlijk op het moment dat je niet kopieert? Hè? Daar had je het net over. Je kopieert niet letterlijk, je projecteert niks en trekt niks over.
Nee.
Wat gebeurt er dan in dat tussenmoment? Daar ben ik zo benieuwd naar. Van het moment dat jouw ogen dat registreren naar dat het via je hand en dat krijt op het papier komt.
Ja, daar zit soms heel lang tussen ook. Hè? Dat ik het heb gezien. En daar wil ik, dat is misschien ook wel interessant om te zeggen. Het is niet zo dat alles wat ik heb gezien, dat een tekening kan worden. Maar ook is het zo dat het ik ook niet zoek, maar dat het onderwerp zich aan mij opdringt.
Hoe werkt dat?
Die zegt, teken mij.
Jij loopt over het strand.
Nou, bij wijze van spreken.
Yeah.
Ja, bij die rockpools is de kans heel groot dat ik er wel iets mee kan. Maar het is heel vaak zo dat ik iets zie en dat ik weet, verdomd, het moet een tekening worden.
Oh.
En dat ja, wat dat dan precies is, dat weet ik niet. Maar het trekt aan mij.
En snap je het dan niet? Of vind je het
nee,
heel mooi?
Ja, nee, waarom ik het teken is omdat ik het vaak niet snap.
Ja.
En door het te tekenen probeer ik er meer begrip over te krijgen. Wat is het wat mij zo interesseert?
Hmm.
En dat is dan, dat kan velerlei zijn. Dat kan ook ritme zijn of ik doe hele klassieke dingen. Of iets in de kleur of... Ja, noem maar op.
En dat begrijp je pas als je het hebt nagemaakt?
Ja.
En
dat kan dus wel ook elk moment... Ja, kan ik daar niet uitkomen. Ik moet zo werken dat ik er misschien niet uitkom. Het is voor mij elke keer weer een vraag waar ik aan moet voldoen. En wat er allemaal tussen zit. Ik hou ook heel erg van dat je kan associëren in een werk, hè? Dus ik zie ook heel graag, bij die rockpools. Ik heb er gisteren eentje gemaakt en dat was het net alsof er ergens een oog lag, bijvoorbeeld.
Oh, ja.
Dat zet ik dan een klein beetje aan.
Ja.
Maak ik dan iets meer. Ik vind het wel fijn als je kan associëren met andere dingen. Hm. Met de andere... Dus ik heb bijvoorbeeld een tekening gemaakt naar aanleiding van een rietbos in Portugal. En de titel is nieuw en oud in het Portugees. Maar ik heb ook altijd andere titels, zodat ik nog weet welke tekening. En die heet De Zingende Afwasborstels bij mij. Omdat ik eigenlijk... ook moest denken aan afwasborstels. Omdat ik ze een beetje in een paar groepen had verdeeld, die rietpluimen. En moest denken aan... En ze ook een beetje deden denken aan afwasborstels. En dat geeft mij... Dat vind ik dan gewoon ook ontzettend leuk om te doen.
Ja.
En zo ziet er heel vaak in een tekening iets.
Oh, dat is wel grappig, want heel vaak als je in een museum loopt, vang je wel eens gesprekken op van medebezoekers.
Ja.
En dan hoor je iemand... Wij spreken dit zeggen van, nou, het lijkt wel een afwasborstel. En dan ga ik altijd een beetje door de grond.
Ja.
Al ken ik die persoon niet. Maar dan denk ik toch, het is toch vind ik pijnlijk. Omdat ik denk, nee, dit is een mooi werk.
Ja.
Maar jij zegt, laat lekker bestaan
die
opmerking. En,
ja,
prima.
Natuurlijk. Ja, nee, dat vind ik prima. Ja,
ja.
Ja. Nee, daar heb ik geen enkel probleem mee.
Ja, haalt de kunst niet omlaag?
Helemaal niet. Waarom? Nee, dat haalt de kunst helemaal niet omlaag. Kijk, als mensen oprecht kijken dan en dat vinden. Kijk, als je een werk maakt en in je atelier, dat is dan natuurlijk ook nog weer iets anders dan dat je het tentoonstelt. Hè? En ik check soms wel of aan een werk door sommige mensen te vragen, met name die niet in de kunst zitten, om te komen kijken naar dat werk. Om te kijken of het werk werkt.
Of het aanlokkelijk
of
is.
Of het wel... Nou ja, aanlokkelijk, dat ze het begrijpen.
Ja.
Op een bepaald niveau.
En wanneer ben je dan tevreden met hun reactie? En wanneer niet?
Nou, Dan kunnen ze van alles ook hele onbelangrijke dingen zeggen. Maar dan hoor je, dan merk je gewoon... Want het zijn natuurlijk niet willekeurige... personen die ik zo van de straat pluk. Maar dan hoor je uit wat ze zeggen van het is, ja, oké. Okay. Want soms heb je, ik weet soms niet, kijk, zodra zo'n tekening af is bij mij, dan weet ik helemaal niet meer. Dan ben ik ongeveer 5 minuten heel tevreden en dan daarna diep ontevreden. Oh. En dan weet ik ook helemaal niet meer wat ik ervan vind.
Oh ja.
Dan, meestal is dat het moment dat hij af is ook. Hè? Dan weet ik, oh, hij is af. Dan ineens, dan laat hij zich, want een tekening, dat is nog zoiets, een tekening, ik maak hem wel, maar hij maakt ook zichzelf. Je kan niet aan een tekening. Een tekening neemt het over op een gegeven moment van jou. Je begint die tekening en dan op een gegeven moment is er een moment. Dat zal bijna iedere beeldkunstenaar bevestigen. Dat hij het overneemt en zichzelf verder maakt. Als je eraan gaat trekken.
Hoe werkt dat praktisch gezien?
Nou, kijk, ik heb wel eens een tekening waarvan ik denk. Meestal weet je wel of die. Hè, als je eenmaal bent begonnen. Of die een mogelijkheid heeft om te lukken. Mm-hmm. Maar soms, dan duurt het heel lang voordat je dat ziet. Ja, wordt het nou wat of wordt het nou niks? En dan ga je heel erg je best doen op die tekening. En dat is eigenlijk trekken aan die tekening. Om toch maar uit iets te laten worden. En dat is meestal niet goed.
Dat is geen goed teken.
Dan wordt het gewoon niks. Dan heb je er iets te veel opgelegd wat de tekening niet wil.
En als de tekening het overneemt, dan weet je precies hoe die afgemaakt moet worden.
Nou, dat weet ik ook niet, maar dan ga ik met hem of haar mee. Dan werken we goed samen.
Oh ja, dan kijk je wat heeft het nodig.
Ja. Ja, dat is het. Je moet altijd kijken wat heeft hij nodig. En dus het afstand nemen tot een werk is ook ontzettend belangrijk. Want zeker door dat grote formaat, dan is het heel moeilijk om een overzicht te houden. Dus door mijn ervaring weet ik nou wel ongeveer wat ik aan het doen ben. Maar wat ik precies aan het doen ben, dat weet ik niet. Ik doe maar wat, hè. Dus ja. Ik werk terwijl het papier op de muur hangt. En dan doe ik wat. En dan denk ik, maar ik weet niet of het goed is. Dus dan moet ik achteruit lopen om te bekijken.
En dan komt dus een testpubliek binnen. Hè? Wanneer denk je aan de reactie van die mensen te merken, nee, het is hem niet geworden?
Nou, dan zeggen ze van nou, ja, ik weet het niet. Of ja, er is iets. Nou, of ze zeggen van ja, er is iets wat me niet helemaal bevalt.
Hmm.
Maar ze kunnen soms niet precies zeggen wat het is. Maar meestal als ik twijfel heb en ze zeggen zoiets, dan weet ik, oh ja, nee, hij is niet goed.
Want hij pakt niet meteen,
Nee, hij komt niet uit de verf.
De tekening komt niet uit de verf.
Nee, ja. Maar in dit geval dan, in mijn geval, hij komt niet uit het krijtje los. Hij blijft gewoon ergens verborgen.
Ja.
Het is het niet.
Ja.
Want ja, ik probeer iedere tekening, en zeker de laatste jaren, zo goed mogelijk te maken. Hè? Dat is mijn streven om zo. Ze moet steeds beter worden, vind ik. Dat is mijn. Anders vind ik het ook niet interessant.
Nee.
Het moet elke keer is een nieuwe opgave, maar het moet ook liefst steeds beter. Wat dat ook mag zijn.
Maar dan zeggen in welk opzicht beter?
Ja, dat weet ik niet. Ik zou dat niet kunnen zeggen, maar ik probeer het wel. En,
voor jouw gevoel dan beter?
Voor mijn gevoel beter, namelijk dat ik nog beter nadenk over wat ik wil en dat beter lukt of zo. Of, in ieder geval vind ik dat ik de laatste 2 jaar heel erg goed bezig ben.
Ja, dat vind ik ook. Ja.
Ik probeer er eigenlijk steeds een Michelinster bij te krijgen bij de tekening. Dus soms zit je nog gewoon in het friethuis, zou ik maar zeggen. Niks mis met friethuis, maar ik wil toch een Michelinster. En dan denk ik, nou, kan misschien toch nog, als ik nou nog beter, je moet beter kijken, en misschien kan er een Michelinster bij.
Ja.
Dus zo, dat probeer je.
Wie zijn inspiratiebronnen? Ik moest zelf aan Degas denken toen ik je werk zag, qua kleurgebruik.
Nou, Degas is natuurlijk wel een fantastisch iemand met pastel.
Ja.
Ik heb heel erg veel... ik ben een veelvraat waar het de kunsten betreft. Mm-hmm. Maar Degas, dat is niet zo gek dat je dat noemt. Maar, want ik hou erg van die Fransen uit die tijd.
Impressionisme?
Impressionisme. Ik was er ook als kind helemaal dol op. Mm-hmm. Ik vond het prachtig. Renoir vond ik als kind ook... Wow, helemaal geweldig.
Ja.
Maar nu nog veel meer Vuillard, als je dat iets zegt. En nee. Bonnard.
Ja, die wel.
Ja, Bonnard, dat vind ik helemaal super. Ja. Ook vanwege wat hij kiest. Hij kiest hele simpele momenten, hè? Ook. Maar hoe hij zijn compositie bepaalt, is ongelooflijk.
Wat is er zo goed aan? Kun je dat omschrijven?
Ja, dit is misschien ook wel door de opkomst van de fotografie. De afsnijdingen zijn bijzonder, waardoor je makkelijker een werk in kan. Of ik vind zijn afsnijding eigenlijk heel goed. Maar ook hoe hij met zijn materiaal omgaat, vind ik fantastisch. Maar James Ensor, maar god, ook mensen uit van nu natuurlijk, vind ik helemaal geweldig.
Namelijk, noem maar eens een paar.
Veel Nederlanders?
Bijvoorbeeld. Leven hedendaagse kunstenaar. Dat wordt niet zo heel vaak gedaan, dus dat is wel leuk om eens een keer te noemen.
Ja, nou...
Een
grote vriend van mij is Erik Matthijssen. Maar daar ben ik dus ook mee bevriend. Maar wij voelen ons heel erg verwant in ons werk.
Mm-hmm.
Hij heeft nu een tentoonstelling in het Valkhof in Nijmegen.
Nijmegen.
Mm-hmm. Gijs Asman, beeldhouwer.
Ja.
Fantastisch vind ik dat. Oh, ik noem gewoon op van wie ik werk heb. Dat is misschien het anders. Olvaert ten Otter.
Ja, Rotterdam ook.
Ja, Rotterdam. Paul Nassenstein. Ina van Zijl vind ik vreselijk goed.
Ja, zat ook in Kunstenslang. Gijs Asman ook trouwens.
Ja, Mai van Oers is hier ook geweest. Ja, dat vind ik ook geweldig.
Hoe zit het met Van Gogh?
Ja, dat hou ik ook heel erg van. Met name, moet ik zeggen... want we zijn natuurlijk zo doodgegooid... met afbeeldingen van Van Gogh...
Mm-hmm.
dat je daardoor niet meer goed kon kijken.
Mm.
En als je er echt voor staat... en er staan niet 1000 toeristen om je heen... dan kan dat nog wel eens gebeuren. Dat er iets gebeurt als je voor Van Gogh staat. Maar ik heb weer opnieuw die belangstelling voor Van Gogh gekregen... door zijn dagboeken. Dus dat wat hij schrijft.
Noem eens wat.
Is fantastisch.
Wat heeft je geraakt?
Nou, ik heb meerdere titels uit zijn dagboeken voor werk. Dus Je me souviens.
Betekent? Dus
ik herinner mij...
Ik herinner me, oké. Okay.
En dat was met name... dat is langer geleden. Dat is een begin van die tekeningen die ik... landschapstekening die ik maakte. Waar ik echt alleen maar een soort krabbeltje buiten maakte. En alles moest herinneren wat ik zag. En het wederstrevende overwinnen door volharding... Ja, dat klinkt natuurlijk heel pathetisch, maar dat is zijn vertaling van Taming the Shrew uit Shakespeare. En nou, dat is voor mij ook wel... Het is het wederstrevende, dat blanke papier. Overwinnen door volharding. Dat past ook wel een klein beetje bij mij.
Ja, maar nou heb ik zijn landschappen even ter voorbereiding op deze uitzending naast die van jou gezet.
Mm-hmm.
En als je het nou hebt over Friedhuis, dan vind ik eerlijk gezegd dat Van Gogh in het Friedhuis zit... Mm-hmm. En dat jij in een restaurant zit. Ik vind Van Gogh bijna klungelig, bijna onbeholpen.
Ja, nou, dat ben ik zelf ook al, maar een beetje. Nou ja, kijk, nu wordt iedere Van Gogh de hemel ingeprezen, hè, die er maar wordt opgedoken. Terwijl ik denk, jezus, wat een rot schilderij. Dan hebben ze weer iets voor miljoenen gekocht. En met een of ander schuurtje, die sombere Brabantse landschappen. Daar vind ik ook niet zoveel aan, maar...
Nee.
Maar ik vind het...
Zelfs Veld met Kraaien is toch eigenlijk qua landschapsschilderij...
Nou, ik geloof dat ik meer met de persoon... en dat ik me zo kan verdiepen in die persoon en zijn gevecht om te werken... en dat me dat zo interesseert dan het resultaat misschien.
Ja.
Ja. Dat is het meer.
Dus de mythe en de man eromheen,
ja.
Erachter?
Nou ja, de mythe, ja. Ja. Dus, maar goed, het zijn, dus, dit is niet mijn lievelingsschilder, nee. Van Gogh. Absoluut niet. Het is niet zo dat als ik een Van Gogh zie, dat ik denk, ha, ja, ik ga naar mijn atelier, lekker werken. Wat ik bij Vuillard of Spilliard, om nog eens een naam te noemen, Belg, of Brusselmans, of Alice Neal, om,
ja.
Vind ik allemaal, dan krijg ik enorm zin om te werken.
Fascinerend dus eigenlijk wel, dat het werk niet voor zich spreekt, in dit geval.
Je bedoelt in het bij Van Gogh?
Ja. Dat die context heel erg bijdraagt aan de waardering.
Ja, de context, ja, draagt bij. Ja, ik vind het Van Gogh Museum trouwens heel fijn museum.
Gewoon ja, ook. Het is ook heel leuk om naar die werken te kijken. Daar gaat het niet om. Als je sec bekijkt op landschappelijke kwaliteit of hoe spannend ze zijn, dan vind ik jouw werk beter dan Van Gogh.
Nou, dankjewel. Dat weet ik niet. Maar, wat wil ik nog zeggen over Van Gogh? Nou, weet je wat? Ik vond de tentoonstelling die in het Van Gogh Museum was, Hockney van Gogh, vond ik. Daardoor kon je weer even opnieuw naar die Van Goghs kijken. Ik weet niet of je die tentoonstelling hebt gezien. En daardoor kon je iets. Het lukte mij het op een nieuwe manier naar die Van Goghs te kijken.
En leer je dan nog iets
van?
Ja,
dat vind ik, ja.
Wat heb je daarvan opgestoken?
Ja, wat heb ik daarvan opgestoken? Nou, ik denk dat bij Van Gogh toch altijd is de aandacht voor materiaal. Wat verf kan doen. Ik hou heel erg van dat je materiaal inzet om op een zo goed mogelijke manier om te vertellen wat je wil vertellen. En dat deed Van Gogh ook zeker. Een soort directheid die ik natuurlijk helemaal niet heb. Ik ben niet direct, omdat ik ook niet zo als persoon ben. Ja.
Dus dat materiaal laten spreken, meer
het
dan...
Het materiaal laten spreken.
Nou, in die zin is er natuurlijk een vergelijking dat, wat ik in mijn inleiding zei, dat jij laat zien dat pastel niet alleen maar die middentoon is waar we het zo goed van kennen. Hè? Dat er ook flanken zijn en dat bij elkaar genomen alles...
Nou, ik kreeg ooit dus... pastel, daar werkte je natuurlijk niet mee. Hè? Dat was natuurlijk een truttenmateriaal van hier tot de overkant. En ik kwam in 1970 van de academie, om even een tijdsbeeld te schetsen. Mm-hmm. Maar ik kreeg op een gegeven moment van iemand die zei, oh ja, jij doet toch iets met tekenen en schilderen en zo. Ik heb nog een pasteldoos uit, die heb ik geërfd van een oom of zo. Wil jij die misschien hebben? Nou, zo'n keurige doos, twee lagen en alle kleurtjes lagen nog allemaal prachtig op rij. Mm-hmm. En ik dacht, moet ik er in godsnaam mee? Ik vond het echt, nou ja, ik vond het een opgave. Of een opgave, ik heb het gewoon gelaten. Maar toen ik begon met die tekeningen als voorschetsen voor schilderijen, en ik zag dat die een eigen leven ook begonnen te leiden, heb ik elke keer een kleurtje erbij gepakt. En zo langzamerhand is dat hele kleurenpalet erin geschoven. Mm-hmm. En ik vind het nu fantastisch wat je ermee kan. En ik hou er erg van, omdat het zo ontzettend direct is. Hè? Ik bedoel, er zit geen penseel tussen, daarom teken ik graag. Mm-hmm. En je hebt dus een soort pure pigment met wat lijm die het bij elkaar houdt. Dat is, ik bedoel, een pastelkrijtje. Ik werk met soft pastel. En dat is echt puur pigment met een klein beetje lijm. Dat is het. Behalve goedkoper, daar zit meer bindmiddel in. Hè? Dus meer krijt. En dat is dus, je werkt met een heel puur materiaal. Dus pastelkleuren, dat is waar je misschien aan moet denken. Dat is iets anders als pastelkrijt.
Ja. Maar dat is natuurlijk het clichébeeld van die krijtje. Iedereen denkt, oh ja, inderdaad, beige en al die flauwe middenten.
Maar dat is iets anders. Ja. Ik heb laadjes als ik die open doe. Dus laadjes met pastelkrijt. Nou, dit is je moet met je ogen knipperen, bij wijze van spreken. Zo prachtig van kleur.
Ja.
Dus ja, en ik weet zo langzamerhand, weet ik ermee om te gaan met dat pastelkrijt. Wat ik moet doen om het om te laten gloeien, zeg maar.
Ja. Wat ligt er nog voor je? Wat ben je heel nieuwsgierig naar nu?
Ik heb... want ik gebruik fotografie om om me te onthouden wat ik heb gezien. Maar ik heb ook gemerkt dat die fotografie een soort tussenlaag kan zijn voor... die me op hele andere gedachtes brengt. Dus ik heb een aantal van die rockpools gefotografeerd... en dan ging ik er zo'n beetje boven hangen... om zoveel mogelijk schaduw te maken, zodat ik kon fotograferen. Dus door dat oppervlakte heen kon krijgen... en al die rijke kleuren kon zien.
Mm-hmm.
Hè, want anders heb je die weerkaatsing van het water. Nou, en ik keek naar mijn foto's en ik dacht, alles is mislukt... Want er zaten de meest rare, vreemde vormen op van schaduwen. Die heel vaak bestonden uit mijn schaduw.
En de camera waarschijnlijk. Ja.
Ja, alles. En ik dacht ineens, verdomd. Maar dat kan je ook tekenen. Heb ik notabene eerst nog overlegd met een vriend of dat wel kon. Want ik bedoel... Je moet ook altijd alles zelf verzinnen. En je weet niet of het altijd goed is. Dus ik moest overleggen, God, kan dat eigenlijk wel? Is dat een goed idee of is dat... Maar moet ik er maar niet aan beginnen.
Is dit nou hetzelfde stemmetje als wat in jouw eerste 10 jaar productie zei... kunst met een grote K? Zegt datzelfde stemmetje, nu kan ik eigenlijk mijn eigen schaduw wel tekenen?
Ja, is misschien wel hetzelfde stemmetje.
Die is er nog steeds dus?
Ja, natuurlijk. Ja. Ja, nee, maar je werkt niet uit de zekerheid. Je werkt altijd uit onzekerheid. En het kan wel zijn dat je... Je bent niet zelf altijd je beste beoordelaar van je werk ook, hoor. Dat is niet zo.
Hmm.
Dus ik heb bijvoorbeeld wel eens als voorbeeld weer... Ik heb wel eens een tekening. Ik dacht, nou, dit is het echt helemaal niet. Het is echt gewoon waardeloos. En dan maak ik een foto en stuur ik op naar een vriend. Zeg, kan je er iets over vertellen? Want ik sta op het punt om hem weg te gooien. Ik gooi namelijk vrij veel weg ook.
Okay.
Ook grote tekeningen.
Yes.
Vorig jaar 40 heb ik er weggegooid. Van alles ervoor wat ik niet meer gewoon moest weg.
En hoeveel hebben het gehaald?
Nou, best veel hoor. Yeah. 6. Ik weet het niet precies. Dat zou ik moeten tellen. Weet ik niet uit mijn hoofd. Okay. Maar goed. Het antwoord van die vriend op die vraag van mij, moet ik hem weggooien? Die zei, ben je helemaal besodemieter? Het is een meesterwerk. Ik dacht, oh god, jeetje.
Is dit een meesterwerk?
Is dit een meesterwerk? Ja. Moet ik toch nog eens goed... Ja. Moet ik hem in ieder geval niet weggooien?
Ja.
Zo.
Ja, dus soms kun je het gewoon helemaal niet zien. Zelfs.
Nee, ik En soms kan je het pas na een paar jaar zien.
Hmm.
En ik denk, god, heb ik toch wel aardig gedaan, maar... Dus die verhouding met je eigen werk, die verandert ook. Die is moeilijk,
ja.
Laat ik het zo zeggen.
Ja.
En soms dan... Ja, omdat die... Weet je, ik probeer me helemaal niks... Kijk, als ik in mijn atelier zit, dan bestaat kunst niet, hoor. Dan ben ik gewoon met dat werk. En dan en hoe ouder ik word, ik trek me eigenlijk gewoon geen bal aan... van wat iemand ook maar vindt.
Ja.
Ik bedoel, ik moet het gewoon maken en ik wil het zo goed mogelijk doen. En oké. Maar... het is natuurlijk toch zo dat die druk van buiten je af en toe toch wel voelt. En daarom moet ik soms vragen, is dat een goed idee of is het te verzonnen? Want daar hou ik namelijk niet van.
Ja.
Ik hou niet van dat het een beeld te verzonnen beeld is.
Ja.
Het moet een soort oprecht, het moet altijd oprecht zijn. Hoeveel ik er zelf ook in verander, hoor, maar ik moet wel... ik moet zeggen, Dus die wat dus nu de fotografie heeft opgeleverd, die weerschijn en het door het oppervlakte heen kijken en af en toe niet, dat is iets waar ik nog niet klaar mee ben en waar ik nog mee door wil gaan. En dus ik hoop erg dat ik heb mijn reis naar Ierland uit moeten stellen vanwege de corona.
Mm-hmm.
En die staat nu gepland voor 29 augustus. En ik hoop dat dat lukt. Want ik wil daar weer naar terug. Want anders dan heb ik wel een... Dan zit ik even in een vacuüm met wat ik zal gaan maken.
Hoe lang gaat zo'n ingeslagen weg meestal mee, zoals dat, nu?
Nou, soms heel kort maar. Nee. Dit is extreem lang. Dat ik al ruim twee jaar hiermee bezig ben, is heel lang. En er zit natuurlijk ook... Kijk, het is ook één werk wat ik heb gemaakt. Toen dacht ik, nou ben ik klaar. Nou ga ik letterlijk ook met de blik naar het vergezicht. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk waar de meeste mensen het meest van houden. Het uitzicht, hè? De verte. Vandaar, mm-hmm. En het is het meest landschap. Vandaar dat ik me daar ook zoveel mogelijk aan probeer te onttrekken. Hè, ik probeer eigenlijk altijd een landschap te tekenen zonder te veel lucht erbij en zo. Dus iets. Maar een beetje verte is ook heel erg prettig. Maar goed, toen opeens gebeurde er weer wat, waardoor ik toch weer terug kon naar die... Zie ik weer een ander aspect van die rockpools.
Gaat de blik naar beneden.
Gaat de blik weer naar beneden. En dan heb ik bijvoorbeeld, dan zie ik iets in mijn materiaal en denk ik, god, het lijkt wel een schatkist, weet je. Of zo'n soort knopendoos, weet je, die je open doet waar alles in zit. En dat je denkt, het lijkt... En dan teken ik het als een soort, met dat in mijn achterhoofd.
Ja.
Een schatkist. Of, nou ja, ik heb net een tekening gemaakt. En ik plaats veel op de sociale media. Ook soms om te kijken hoe of een tekening werkt, ja of nee. Hè? Of om, en dan toen schreef iemand die mijn werk ook in het echt kijkt. Hey, gouden sieraden. Ik denk, oh ja, gouden sieraden. Maar toen was hij al af. Maar dus eigenlijk heel goed. Zo'n opmerking, gouden sieraden, want dat was het ook wel. Dat vind ik dan ook heel leuk als ik dat hoor. Dus naast de zingende afwasborstels, gouden sieraden.
We gaan eens even een speurtocht opzetten naar nog meer verborgen objecten
ja,
in jouw werk.
Ja, dat zou best mogen, ja.
Dankjewel, leuk dat je er was.
Oké, dankjewel.
We sluiten af met een project dat op Voor de Kunst staat. Aan de lijn hangt Babette de Winkel. Ze heeft een speciale lijn ontwikkeld van verlieskaarten. Kaarten die iemand ter troost zou willen sturen. Babette, welkom.
Dankjewel.
Wat maakt eigenlijk dat je dacht, deze kaarten moeten anders? Bijvoorbeeld de rouwkaarten die we nu hebben.
Ja, dat heeft te maken met mijn eigen verlieservaring. Mijn moeder is 8 jaar geleden overleden. En toen heb ik heel veel... hele lieve kaarten ontvangen van vrienden en familie. En ik vond het super lief dat ze aan me dachten. En ik voelde me heel erg gesteund doordat ze me dat stuurden. Maar tegelijkertijd realiseerde ik me dus wat er zelf op de kaarten staat. Dat is dan echt weer niet zo troostend.
Namelijk?
Bijvoorbeeld van die druppels met water of zo'n meertje of zo'n boompje. Een beetje cliché plaatjes.
Oh ja.
En de teksten. Als met oprechte deelneming of gecondoleerd. Ja, ik dacht, ja, dat moet beter kunnen. Het sprak mij niet aan. En ik dacht, er zijn toch mooiere dingen mooiere dingen om te zeggen.
Ja, want inderdaad, met oprechte deelneming klinkt een beetje alsof het uit de 18e eeuw stamt.
Ja, ik vind het heel opmerkelijk dat we die taal nog gebruiken. Terwijl, ja, het is inderdaad 18e eeuwse taal, ja. Heel formeel. Ja.
En wat vind jij dan dat dat zegt eigenlijk, dat wij blijkbaar daarin blijven steken, in dat soort clichébeelden en oude terminologie? Wat zegt dat over onze maatschappij?
Ja, ik denk dat wij het heel moeilijk vinden om met verlies om te gaan. Kijk, hoe wij naar de wereld kijken, denk ik, is nu dat wij alles beter kunnen maken en heel erg op groei georiënteerd. En ja, verlies kun je niet echt oplossen of in het geval van overlijden dan, om daar even bij te blijven.
Mm-hmm.
Ja, iemand komt niet meer terug. En de rouw die daarmee mee gepaard gaat, dat is al niet af. Terwijl wij in onze samenleving, we willen dat graag controleren. Of we willen doen dat dat dan af is. En dan gaan we dingen zeggen als verwerken of het een plekje geven. Omdat het dan klinkt alsof we nog controle hebben. Terwijl, dat hebben we dus niet. En ik denk dat we het heel moeilijk vinden om daarmee om te gaan.
Hmm. En wat zet je daar dan tegenover? Want dan moeten er andere teksten bedacht worden inderdaad, andere afbeeldingen.
Exact. Een uitspraak die mij, of in ieder geval wat ik op een gegeven moment realiseerde, wat mij heel erg heeft geholpen, is dat anders leren vasthouden. Dus een relatie als met iemand die dood is in dit geval. Mm-hmm. Ja, waar blijft dat dan? Terwijl, in dit geval mijn liefde voor mijn moeder, die is niet weg. Maar ik kan haar niet vasthouden letterlijk. Mm-hmm. Maar ik kan haar wel dichtbij houden. Maar dat is wel een experiment eigenlijk, om dat op een andere manier dan te doen. En om haar op een andere manier in mijn leven te houden. Want ik woon nu in Utrecht en zij komt daar niet. En dan heb ik hier mijn eigen rituelen en mijn eigen maniertjes om dan toch mijn moeder in mijn leven te houden. En natuurlijk in het volste besef dat ze dood is en dat ze hier niet meer is. Maar ja, die liefde, om die toch een vorm daarvoor te vinden. En voor mij helpt dan anders leren vasthouden heel erg. Omdat die liefde is heel fysiek. En ja, dan een fysieke vorm past daar heel erg bij.
Oh ja, dus de andere manier van vasthouden is dan eigenlijk een abstracte manier van vasthouden.
Ja, maar en heel tastbaar in rituelen. Zoals ik haal dan elke... Mijn moeder ging op zaterdag bijvoorbeeld vaak naar de bloemenmarkt in een dorpje waar ik vandaan kom. En dat doe ik hier nu in Utrecht. Ga ik bloemen halen. En dan, op zo'n moment is ze dan weer even heel erg in mijn leven. Denk even aan de terug van... Oh ja, dat deed zij altijd. Zo sfeer maken en thuis maken. En dan heb ik mijn maniertje om dat te doen. En helemaal niet altijd heel bewust dat ik dan denk... Oh ja, dat deed mama ook zo. Ja. Maar wel... Ja, dat resoneert wel mee op de achtergrond of zo. Dat ik dan die bloemen zie staan en dan is ze er weer. Ja, dan is ze er een beetje.
En hoe vertaalt zich dat in een kaart? Kun je die eens omschrijven? Wat zien we dan?
Ja, ik heb hier dus een heel verhaal ook over geschreven. En Aida de Jong, die heeft hier een illustratie bij gemaakt. Dat je ziet de armen om een hele grote bos bloemen heen. En daar staat dan bij anders leren vasthouden.
Ah ja.
En tot nu toe heb ik van heel veel mensen gehoord van dat het, de bloemen maken het een best wel vrolijk of best wel licht beeld. En dat het ook heel fijn is, omdat er ook heel duidelijk is dat het heel pijnlijk is, het verlies. En die combinatie van dat het alle twee mag zijn, van het mooie van de liefde en de pijn en het verdriet van je bent er niet meer. Mm-hmm. Dat dan samenkomt en dat dan zo'n mooi beeld oplevert.
Ja, precies. Dus inderdaad, je hoeft niet een treurwilg aan een watertje er neer te zetten omdat het om een droevige gebeurtenis gaat. Ja, precies.
Ja, precies.
Jullie kaarten zijn niet alleen voor condoleances, geloof ik, hè?
Nee, klopt. Nee. Want je zei net al, wat zegt het over onze maatschappij, hè? En dat gaat niet alleen over dat we moeite hebben dus met de dood, maar überhaupt met verliezen. En dan kan je bijvoorbeeld ook denken aan mensen die een chronische ziekte krijgen, die dus een verlies hebben van gezondheid. Mm-hmm. Of een relatie die uitgaat. Of überhaupt dat iemand in je leven was dat nog geen relatie, iemand niet de naam van een relatie heeft. Dat zijn ook verliezen waarbij je stil kan staan. En waarbij je even de tijd en ruimte mag nemen. Van dit doet zeer, dit is pijnlijk. Dus daar maken we ook kaarten voor.
En wat staat daar dan op? Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, bijvoorbeeld die relatie die over is, die is nu nog in de maak. Want we zijn nog steeds bezig met het maken voor verschillende verliezen. Mm-hmm. En dan is bijvoorbeeld de tekst bij die een relatie die over is, is niet mislukt, maar het doet wel verdomde pijn.
Nou ja.
En ook om een ander beeld ook te geven, of dat iets dat voorbij is, is niet gefaald of zo. Het is niet... Dat als een relatie er niet meer is, dat die dan... dus wat we dan vaak zeggen, jammer, dan ben je weer terug bij af of zo. Terwijl, dan neem je gewoon mee. Maar het betekent niet dat het dan dus niet pijnlijk is. Dat het voorbij is, maar het is ook niet mislukt.
Ja, dus wel de pijn erkennen zonder de waarde van wat het was weg te gooien.
Exact, ja, dat zeg je heel mooi. Ja, die twee kanten. Ja.
Waar is het geld nog voor nodig? Want je zei net, we zijn nog bezig, we zijn nog in productie. En jullie hebben natuurlijk een crowdfundactie.
Ja. Exact, ja. We zijn nu nog bezig met überhaupt meer verlieskaarten te maken. Omdat er zoveel verliezen zijn en zoveel verschillende manieren om daarmee om te gaan. Dus ik denk ook niet dat het ooit stopt. Want het blijft gewoon telkens nieuwe dingen en nieuwe verliezen daarvoor we kaarten willen hebben. Mm. Maar wat we ook willen doen zijn verliesboekjes maken. En dan denken we aan een heel dun boekje met verhalen met illustraties en tekstjes over rouw en over verlies en over verdriet, die je dan mee kan sturen met zo'n kaart. Dus dat het echt per post verstuurd kan worden en dat het dan een soort van een klein boekje met een verhaal of net iets meer dan wat je op één kaart kan zetten. Dus net iets meer input. Dus die willen we heel graag gaan ontwerpen en ja, het hele concept moet nog ontwikkeld worden. Dus dat willen we dan nog heel graag gaan maken.
Mooi. We gaan naar voordekunst.nl en dan zoeken we op...
Verlieskunst. En daar vind je dus de verlieskaarten.
Verlieskunst met de verlieskaarten eronder.
Exact.
Heel veel succes. Dankjewel, Babette.
Ja, dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.